Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. We kopen een duur matras, drinken nog een kopje kamillethee, doen oordopjes in en luisteren nog een podcast. Alles om de slaap een handje te helpen. En als we weer wakker worden, hopen we maar dat we die 8 uur ongestoorde slaap hebben gehaald. Maar wat gebeurt er in de slaap? Waarom hebben we slaap nodig? En hoe belangrijk is die 8 uur nu helemaal? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met Gemma Venhuizen en Hendrik Spiering.
Hallo.
Ik begin meteen te gapen zo.
Ja, ik word er ook wel mellow van als ik gewoon al deze woorden al noem.
Ja, we zitten ook in het half donker. Dat is echt ideaal.
En ik denk veel van onze luisteraars ook, want we krijgen toch vaak het horen dat mensen het heel prettig vinden om naar dit zachte gekeuvel over, ja, over inzicht in alles.
Slaapverwekkend gekeuvel.
Hè. Ja, om daarbij in slaap te vallen.
Dus het heeft de functie van het knetterende vuur, waar een beetje je zo wel zachtjes bij in slaap valt.
Ja, ik ben wel benieuwd. Hebben jullie goed geslapen vannacht, Gemma?
Nou, is grappig. Normaal heb ik toch denk ik nog een beetje pre-podcast zenuwen. En dan slaap ik niet zo goed de nacht van tevoren. Maar nu had ik toevallig de nacht daarvoor slecht geslapen. En daardoor heb ik afgelopen nacht best wel ononderbroken geslapen.
Eerlijk? Ik ben een beetje jaloers. Hendrik?
Nou, ik werd vrij vroeg wakker. Toen ben ik op een gegeven moment maar opgestaan. Maar dat vind ik nooit zo erg. Nee. Dus ik heb niet de volle 8 uur gehaald.
En jij, Lucas?
Nou, ze zal het niet zo leuk vinden, maar mijn vrouw kreeg een ontzettende hoestbui rond 1 uur 's nachts. En ik vind dat het vervelendste moment om wakker te worden. Dat vind ik het moeilijkst om weer in slaap te komen.
Daarna. Ja, dat je dan niet echt... Maar dan moet je misschien niet op de klok kijken.
Nee, gewoon... Oh, maar interessant, want ik vind 6 uur 's ochtends vind ik veel erger. Want dan denk je ook, heb nog maar 2 uur en dan kan ik helemaal niet meer slapen.
Ik heb dan nog maar 1 uur.
Ja, ik ben 8 uur opstaan is voor mij ook nog best wel vroeg. Maar goed, maar ja, nou vervelend, Lucas. Dus, maar je hebt niet vanaf 1 uur 's nachts wakker gelegen, of wel?
Nee, het heeft een uurtje geduurd ongeveer. En toen wist ik de slaap weer te vatten, zoals dat heet. We gaan het vandaag hebben over slaap en de kwaliteit van slaap. Want dat is iets wat mensen bezighoudt, zoals dat ons nu bezighoudt. Een gesprekje over slaap is net als een gesprekje over het weer eigenlijk. Je kunt het altijd voeren. Maar we gaan er vandaag wat dieper induiken. En Gemma, jij gidst ons vandaag door eigenlijk de fysiologische, psychologische kant van de slaap. Over wat er precies gebeurt in ons hoofd. En Hendrik, jij neemt ons mee in eigenlijk de culturele dimensie van slaap. En hoe ons onze slaap vormgeeft.
Historisch en biologisch eigenlijk heel normaal is om even wakker te zijn en dan wat te doen. Dus je had ook wat nuttigs kunnen doen natuurlijk.
Ik ben toch blijven liggen. Ja. Maar ik wil het eerst tot de basics terugbrengen. Gemma, wat gebeurt er in onze slaap?
Ja, daar was ik ook benieuwd naar. En toen ik onderzoek ging doen, allereerst kwam ik een enorme stapel boeken over slaap tegen. Dat is echt volgens mij, kun je een hele bibliotheek mee vullen. Ik heb me voor nu beperkt tot het boek Nachtrust van Dalena van Heugden. Zij is psycholoog aan de Universiteit van Maastricht. En ik heb een collega van haar gesproken, Marijn van der Laar. Die heeft ook een boek Slapen als een oermens geschreven. En dan heb ik ook nog met Uys van Someren gesproken. En dat is wel ook een bekende naam vaak als het over slaap slaaponderzoek gaat. Hij is verbonden aan het Nederlands Herseninstituut. En bij het slaaplab, daar doen ze ook onderzoek naar slapeloosheid. Oftewel insomnia. En eigenlijk die basics van slaap, deel zullen jullie misschien al wel over gehoord hebben. Maar het is wel interessant om even te kijken hoe wij precies, als het eenmaal is gelukt om in slaap te vallen, wat er dan gebeurt. En allereerst heb je verschillende stadia. Je kunt praten van een slaapcyclus. En het begint met een hele lichte slaap. Dat is soms nog zo'n half slaap, half waaktoestand. Dat ervaar je vast ook wel eens als je in bed ligt. Hè? En dat je dan kun je nog makkelijk wakker schrikken. Of dan betrap je er zelf in zekere zin op van, oh, ik was even weggedoezeld, maar nog niet helemaal.
Ja, ik heb dat 's ochtends ook wel, als ik wakker word, dat je dan eigenlijk je ineens realiseert dat je al 10 minuten wakker bent. Dat is zo'n rare gewaarwording.
Ja, dat is dus die allereerste lichte fase, fase 1, dat kun je ook nog wel zien. Het wordt vaak met allemaal zuignappen op je hoofd worden dan die verschillende stadia vastgesteld. En dat is dan, wordt het langzaam aan, gaat het van hele hakkelige, korte golven naar iets tragere golven.
Je bedoelt de elektrische activiteiten? Ja,
precies. Ja, op het elektroencefalogram kun je dat dan zien, EEG. Vervolgens is fase 2 iets dieper, iets tragere golven, ook iets langere golven. En dan kom je bij fase 3. Uys van Someren die vat dat samen als één fase. In het boek van Dalena van Heugden gaat het nog wel over fase 3 en 4. Maar die worden vaak van oudsher de diepe slaap genoemd. En dat is dus dat die hersengolven eigenlijk op hun allerrustigst zijn. En dat je ook relatief moeilijk wakker wordt. Dat je hele lichaam ontspannen is. Hè? Alles wat je verwacht bij diepe slaap. Maar ook die term diepe slaap, die zit alweer een beetje op de schopstoel. Want na die diepe slaap kom je in de remslaap. Die term, weten jullie waar die voor staat?
Rapid eye movement, het snelle oogbewegingen.
Ja, precies, de snelle oogbewegingen. En dat is de slaap die ook vaak de droomslaap wordt genoemd. Omdat je daar in de meest levendige dromen hebt. Soms met allemaal geuren en kleuren en bizarre avonturen. Maar wat steeds meer uit slaaponderzoek blijkt, is dat je tijdens die diepe slaap soms ook een beetje droomachtige ervaringen kunt hebben. Niet zo spannend en spectaculair, misschien maar wel, ja, wat ik zeg, droomachtig. En dat je tijdens die remslaap ook, ondanks die snelle oogbewegingen en relatief onrustige hersengolven, ook best wel diep slaapt. Slapen is in zekere zin, hoeveel onderzoek er ook naar wordt gedaan, nog best wel een mysterie soms, hè, over de functie van slaap. Tuurlijk, er zijn wel in grote lijnen is er al steeds meer over bekend. Maar dat restje mysterie dat er aan kleeft, dat zie je ook terug in die onderdelen van de cyclus.
Ja, en het is ook maar net waar je op let, want die hersenactiviteit tijdens de droomslaap, die REM, die is eigenlijk vergelijkbaar met als je wakker bent.
Ja,
maar je lichaam is dan juist weer heel erg verlamd.
Precies, dus daaraan, qua lichaam lijkt je dan in diepe slaap te zijn, maar wat je zegt, je hersenen zijn dan super actief. En dat is alles met elkaar, is dat dan één slaapcyclus. En die duurt zo, zeg, anderhalf uur, soms iets langer.
Die hele cyclus, dat je dus door licht, zwaar of de REM.
Ja, en dan eindigend met REM. En het interessante is wel, je afhankelijk een beetje dus ook van hoe lang je slaapt, doorloop je in de nacht zeg 4 of 5 cycli. En aan het begin van de nacht, dus de eerste paar keer, dan is die diepe slaap relatief lang en de REM slaap echt kort, zeg hooguit een minuut of zo. Terwijl aan het eind van de nacht wordt die diepe slaap, ik blijf het toch maar even zo noemen, steeds korter. En wordt de remslaap steeds langer. En dan soms een kwartier of 20 minuten. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Ik vind dat alsnog best wel kort. Want voor mijn gevoel duren mijn dromen soms urenlang. Maar
ja, het tijdsbesef is natuurlijk heel anders in een droom.
Ik herken wel dat de dromen veel ik herinner me de dromen uit de ochtend beter dan uit de en die zijn beter dan die uit de nacht. Ook als je midden in de nacht wakker wordt, heb ik inderdaad niet het idee dat ik zo intens gedroomd heb als ik zeg maar 's ochtends wakker word. Maar wat je nu eigenlijk geeft, Gemma, is een hele beschrijving van slaap als fenomeen. Hè, wat er in gebeurt. Maar je zei ook wel iets interessants. En is dat we...
Je zei ook wel iets interessants.
Zo bedoel ik het niet. Je zei ook dat we niet precies weten van waartoe dat allemaal dient. Van die diepe slaap afwisselen met rampslaap. Wat zijn daar de ideeën over?
Ja, wat duidelijk terugkerende ideeën zijn. Hè, die ook wel aannemelijk zijn. Dat is onder andere dat de slaap een soort periode van herstel is. Dus hè, overdag gebruik je lichaam energie, je hersenen zijn druk bezig en 's nachts kom je tot rust. En tegelijkertijd, dat is dus, dan focust het vooral op dat lichamelijke.
Ja, maar wat is die rust dan? Want ik bedoel, je verklaart
de ontspanning
dus dat
van de spier. Laat ik het eventjes puur op de spierspanning. Overdag zijn je spieren gewoon super hard bezig met alles. En hè, je hart is soms, zeker als je druk bezig bent of als je stress hebt, dan is je hartslag vrij hoog. En 's nachts is het ook zo dat naast die tragere hersengolven, dat bijvoorbeeld ook je hart trager klopt. Maar een andere, dat is wat meer op de informatieverwerking in je hoofd. En die gaat ervan uit van overdag zijn je hersenen ook heel actief en ontstaan er allerlei nieuwe verbindingen ook in je hersenen, waar die hoeven niet allemaal behouden te worden. Dus 's nachts wordt dan eigenlijk, in je lichaam een deel van die verbindingen weer afgebroken en blijven de relevante verbindingen overeind. Van Zomeren die omschreef het als een soort gummetje dat sommige verbindingen weer
een soort uitsortering of zo.
Eigenlijk een soort eindafrekening van de dag. De indrukken worden nog eens verwerkt en een plekje gegeven of weggegooid.
Ja, nou, je hebt naast die informatieverwerking is er ook onderzoek gedaan naar emotieverwerking tijdens de slaap. En je hebt bijvoorbeeld het angstcentrum van de hersenen, de amygdala. Die amygdala die wordt normaal gesproken een beetje afgeremd of bijgestuurd door de prefrontale cortex. Maar uit onderzoek is gebleken dat bij mensen die niet goed slapen of die uit hun slaap worden gehouden, dat die remmende functie niet goed werkt. Dus dat het signaal dat vanuit dat angstcentrum komt veel hoger is en in die zin ook kan leiden tot meer angstklachten.
Overdag bedoel je?
Ja, dus als je na een slechte nacht slaapt, ik merk dat bij mezelf gewoon ook wel, dat ik bijvoorbeeld ook emotioneler ben als ik slecht heb geslapen, dat ik minder goed kan relativeren overdag. Dus ik weet niet of jullie dat ook herkennen, dat je of wat sneller prikkelbaar, dat is natuurlijk weer iets anders, maar dat wel dat je emoties in zekere zin...
Ze liggen meer aan de oppervlakte, zou je kunnen zeggen.
Ja,
Dat concludeer ik niet op basis van onderzoek, maar inderdaad op basis van persoonlijke ervaring. Ja. Dat ik denk dat ik dat wel herken. Van dat het moeilijker is om irritatie bijvoorbeeld inderdaad te verbergen als je echt slecht slaapt. Maar dat doet me wel denken aan een soort andere manier waarop je de functie van slaap kan onderzoeken. En dat is namelijk door te kijken wat er gebeurt als je niet slaapt of niet goed slaapt in ieder geval. Daarmee kun je misschien ook afleiden wat de functie is van slaap. Dus wat weten we daarvan? Wat gebeurt er als je slaaptekort hebt of niet goed slaapt?
Ja, nou, en dat is wel interessant, want dat speelt voor een hele hoop mensen. Er is uit verschillende onderzoeken lijkt dat 1 op de 10 mensen af en toe een poosje slecht slaapt en 1 op de 20 echt met insomnia kampt, dus echte slapeloosheid. En dat kun je dan definiëren als tenminste 3 keer per week slecht slapen voor tenminste 3 maanden.
En slechte slaap zegt dus meer iets eigenlijk over de kwaliteit van de slaap dan over de duur per se.
Ja, je kunt slechte slaap misschien ook dan wel lichte slaap noemen. En daarin, we hadden het net al even over die slaapcycli. Bij slaaponderzoek wordt bijvoorbeeld ook wel gekeken wat er gebeurt als je iemand de hele tijd in die allereerste fase van de slaap wakker maakt. Dus dat je iemand eigenlijk alleen maar hele lichte slaap toestaat. Nou, dan word je sowieso niet uitgerust wakker.
Je moet zeggen als het nergens op slaat, maar kan het zo zijn dat die diepe slaap dan ook een beetje voor de korte termijn is? Hè? Dus voor dat bijna fysieke, emotionele herstel van de hersenen, zodat je weer goed uitgerust wakker bent. En staat daar dan tegenover die remslaap, die misschien voor de iets langere termijn is, voor die verwerking en vastlegging van indrukken en herinneringen? Of is dat een verzinsel van mij?
Ja, in haar boek noemt Dalena van Heugten dan ook weer verschillende theorieën. Dus dat is wel het domein van slaaponderzoek. Dat hangt wel van veel theorieën aan elkaar. Maar zij schrijft van dat het dus inderdaad zo kan zijn dat ze remslaap en non-remslaap, zeg maar even, belangrijk zijn voor het opslaan van verschillende type herinneringen. Hier zegt ze, als je mensen vroeg in de nacht wakker houdt, wanneer er vooral non-remslaap plaatsvindt, dan zie je dat de volgende dag het verbale leren achteruit gaat. En als je ze juist in de tweede helft van de nacht wakker houdt, dan zie je vooral een verslechtering van de motorische vaardigheden bijvoorbeeld ook.
Maar zijn er factoren aan te wijzen die we kunnen vermijden, waardoor we een beetje de regie kunnen krijgen over die kwaliteit van slaap, waardoor we beter zouden kunnen slapen?
Ja, nou wat heel vaak wordt genoemd is stress. En dat hoeft niet per se negatief te zijn. Marijn van der Laar die zei ook, weet je, als je ergens heel positief opgewonden over bent, als je spanning hebt, weet ik veel, Sinterklaas tijd, verjaardagen, je kent het wel, dan kun je ook soms heel lang wakker liggen, maar dat duurt meestal dan niet maanden achter elkaar. Maar negatieve stress, werkstress, ja, dat kan je echt wel uit de slaap houden. Tegelijkertijd omgevingsfactoren, dus blauw licht wordt vaak genoemd. Dat is eigenlijk ja, alle vormen van fel licht, want ook gewoon wit licht, dat bevat ook een blauwige component. En dat zijn juist wel, dat is de golflengte die ook het meest dan inwerkt op je brein. Maar ook, Van der Laar die noemt dat te weinig slaapdruk. Je lichaam moet wel in zekere zin een soort van zich moe genoeg voelen om 's avonds te slapen. En dat is dus het gevaar dat hij heeft tijdens zijn promotie ook onderzoek gedaan naar de slaapduur van mensen die slecht slapen. En het blijkt dat slapelozen gemiddeld zoiets van 9 of 9,5 uur in bed liggen. Slapen dus
wanhopig.
Ja, maar ze blijven dus lang in bed liggen. Ik merk dat zelf ook, zeker in een periode dat ik slecht slaap, dat ik dan ook de neiging heb om heel erg uit te slapen. En dat werkt dus juist averechts, want dan komt 's avonds dat moeheidsgevoel ook weer niet op gang. En dat hangt denk ik ook wel samen met wat de IJs van Someren zei, dat het super belangrijk is, en dan schuif ik stiekem al wat meer op richting de wat kun je eraan doen, om als je last hebt van slapeloosheid steeds op hetzelfde moment op te staan. Dus niet eens het naar bed gaan is zo belangrijk. Mag best wel een keertje een uurtje verschillen, maar probeer zo regelmatig mogelijk 's ochtends je bed uit te komen. Want dat is ook, heeft ook weer met het activeren van je biologische klok en je dag-nachtritme te maken. Ja, 's ochtends, ochtendlicht, dat maakt je brein ook weer wakker. En het is dus heel ontregelend voor je lichaam en ook voor je slaap om de ene dag tot 10:30 in je bed te blijven liggen en de volgende dag om 7:00 weer op te staan.
Ja, dus het gaat eigenlijk om een soort kun je dat slaaphygiëne noemen? Hè? Dus vaste tijden opstaan en min of meer op tijd naar bed.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat je gewoon inderdaad, dat je 's avonds weer moe genoeg bent om weer in slaap te vallen.
Ja, dat, nou wil ik er wel aan toevoegen dat slaaphygiëne of het slaapgewoontes, dat is niet de heilige graal voor het oplossen van slaapproblemen. In die zin dat het is deels ook wel genetisch bepaald of je een slechte slaper bent. Daar lijkt onderzoek wel een beetje op te wijzen dat mensen die die een onveilige jeugd hebben gekend, zeg maar, dat die een soort alerter gevoel hebben. En als je de hele tijd super alert bent, dat hoeft dan dus niet een soort van hele reële acute stress te zijn, maar dat dat wel toch ook 's nachts blijvend zorgt voor een lichtere slaap. Laat ik het zo zeggen, het is niet zo dat iedereen die lijdt aan insomnia gewoon niet de regels van geen cafeïne en geen blauw licht voor het slapen gaan niet opvolgen.
Nee, er is natuurlijk een bepaalde bandbreedte waarin er iets te doen is en andere factoren waar je minder de regie over hebt eigenlijk.
Ja, maar
dus je hoeft je ook niet per se meteen heel, heel slecht te voelen als het niet lukt of als het moeilijk is. Ook al leef je de gezonde leefregels na eigenlijk.
Ja, maar dat gezegd hebbende, kan het ook wel weer troostrijk zijn om te weten dat er ook bepaalde dingen zijn die je nog wel kunt proberen. Lucas, jij noemde in het begin, ik ben wel benieuwd, gebruiken jullie oordopjes of niet?
Nee, Maar wel saaie podcast gebruiken we. Dus dat zetten we gewoon aan.
Ja. Als ik niet kan slapen, dan... Ik heb jarenlang naar de BBC World Service geluisterd. Maar die hebben nou te emotionele programma's 's nachts. En nu heb ik een Duitse zender ontdekt. En die Duitsers die praten altijd rustig. Dat is heel opvallend.
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar wij luisteren podcasts waarbij mensen dan hardop hun bordspelletje spelen. En dan gewoon heel kalm vertellen van... Nu speel ik dit kaartje.
God, ik voel me al helemaal wegzaak.
Ja, ik ook zo meteen vallen een jurk ter plekke inslaan. Nou, maar dat is wel grappig wat jullie zeggen. Want voor mij, het is echt gewoon een soort schrikbeeld als ik met een podcast op de achtergrond in slaap zou moeten vallen. Want ik zou toch de hele tijd het willen blijven volgen.
Ja, maar het moet dus niet te interessant zijn.
Nee, maar het is wel op zich geluid. En dan vooral dat monotone, wat jij ook al een beetje noemt, Lucas. Dat merk je ook terug dat veel mensen die met slaapproblemen kampen, die hebben ook baat bij white noise. Hè? Dus een beetje dat continue geruis. Of bijvoorbeeld een rivier, dat maakt het continue geluid van stromend water kan helpen. Maar ik wilde nog even over die oordopjes. Want ik slaap met oordopjes en met een slaapmasker in. Maar het stomme is dat ik dat ook doe op het moment dat het gewoon heel stil is in mijn omgeving. En op het moment dat het heel donker is in mijn omgeving. Dus
ja, het zijn je bent het gewend natuurlijk.
Het zijn een soort bedtijdrituelen van Zomeren zelf. Die zei ook al dat hij al decennia met oordopjes inslaapt. Een slaaponderzoeker nota bene. En hij zei, ik kom er gewoon niet meer vanaf. Dus die rituelen, dat is om jezelf in een ontspannen toestand te brengen. En voor de een is dat op je ademhaling letten kan natuurlijk ook. Een knuffel slapen, verhaaltje voorlezen voor het slapen gaan. Als je in die zin soort van kun je een Pavlov-reactie bij jezelf creëren. Andersom werkt dat helaas ook. Als je 's nachts heel vaak wakker ligt in je slaapkamer of in je bed, dan kun je die omgeving met slapeloosheid gaan associëren. Dus dan is het juist weer beter om even je bed uit te gaan en even naar de huiskamer te gaan.
Ja, daar kwam ik ook tegen. Dat als je 's nachts langer dan 20 minuten wakker ligt, wat trouwens heel moeilijk is om te bepalen als je niet op de klok kijkt. Want je tijdsgevoel is vaak weg.
Dan moet je een wekkertje zetten is ook niet handig.
Nee. Piep, piep. Maar dat je dan even je bed uit moet om dat effect te vermijden. Moet je wel rustig, moet je niet...
Moet niet gaan tennissen.
Nee.
Maar het idee daarachter is dat je dan eventjes een reset krijgt of zo. Dat je dan weer even het in slaap vallen weer kan opstarten als je even iets anders bent gaan doen.
Ja, het is ten eerste dus om die koppeling van je hoofd tussen bed en slapeloosheid weg te halen. Dat je bed en je slaapkamer moeten dan in essentie toch iets blijven waar je juist wel slaapt.
Ja, een soort conditionering eigenlijk.
Ja, en het kan ook helpen als je iets rustgevends gaat doen om je brein en je lijf wel in een rust...
In dat slaapadvies stond ook iets heel leuks. Dat je dus dan, als je je bed uitgaat, dan moet je een boekje lezen met weinig licht. Omdat dat licht is ook niet goed natuurlijk. Maar dan moet je, als je dan weer slaperig wordt, moet je naar bed gaan.
Ja,
dat vond ik zo lief. Ja. Weet je, dat je dan denkt, oh, ik ben toch eigenlijk best wel slaperig.
Ja, dan moet je, nou dat helpt bij mij, lezen helpt inderdaad wel.
Maar dat had ook net zo goed de Sudoku van RC kunnen zijn, die je gaat doen of zo.
Ja, maar het had niet net zo goed een kop koffie kunnen zijn. Nee, precies. Er zijn wel weer dingen die je niet moet doen dan.
Precies. Ik word nu wel nieuwsgierig, want we hebben het nu over slaap alsof dat een vaststaand gegeven is met patronen en ritmes. En nu is dat voor die slaapcycli ongetwijfeld zo. Maar de dingen die we doen om in slaap te vallen en hoe we in slaap vallen, die verschillen al dus van persoon tot persoon in de moderne tijd. Maar verschilt dat ook als je over de wereld kijkt?
Ja, nou, dat was echt mijn ontdekking. Want ik ben natuurlijk ook gewoon opgegroeid met 8 uur slaap, rust en reinheid, kalmte. Zo het probeer je dan je eigen kinderen ook in hun geïsoleerde slaapkamertje tot rust te manen. Maar die... ik kwam er dus achter dat dat echt een totaal westers cultureel erfgoed is uit de 19e eeuw. Dat, toen is zeg maar dat hele idee ontstaan voor 8 uur slaap. En dat je dus, als je dus kijkt hoe wij slapen en hoe ze zeg maar vroeger in Europa sliepen, maar ook in allerlei andere culturen, is ten eerste dat je alleen in bed ligt of alleen met je vriend of vriendin, met z'n tweeën. Dat is vrij uniek. Meestal slapen mensen met heel veel mensen bij elkaar. Dus dan heb je ook die ademhaling en dat geruis van andere mensen. Mm-hmm. Maar buiten dat westerse patroon is het lawaaiig. Dus die bijvoorbeeld een vuur wat ligt te knapperen. Als je het hebt over jagers, verzamelaars. Of ze slapen buiten met alle geluiden van de wind. Ze liggen niet op matrassen. En er is dus altijd beweging. Er zijn zelfs in culturen bij de aboriginals en bosjesmannen in de Kalahari-woestijn. Dat is allemaal vrij recent onderzocht. En dan blijkt dus dat het eigenlijk, dan hebben we mensen wakker gemaakt. Van, nou, we willen wat zeggen. Nou, dat is allemaal heel normaal.
En dan werden ze niet chagrijnig.
Nee, want wij zijn zo geïndoctrineerd, zou je bijna zeggen. En we kunnen ook niet meer anders. Het een is ook niet beter dan het ander. Maar wij hebben een hele strikte scheiding tussen slaap en niet slaap.
Ja, maar dat hangt ook weer samen met die gewenning, denk ik. Hè? Ik bedoel, van zij hadden dan van jongs af aan, als je gewoon van jongs af aan al leert om op de grond te slapen, met allemaal mensen om je heen en af en toe wakker gemaakt te worden.
Ja, precies.
Dan is dat een stuk fijner dan als je dat op je 36ste opeens nog moet leren.
Het interessante is dat wij ook allemaal langer slapen dan wat er bekend is uit andere culturen. Of bijvoorbeeld uit de 18e eeuw.
Want wat is daarover bekend? Want dat lijkt me nogal. Bedoel, er was in de 18e eeuw nog geen slaaplamp.
Nee, er zijn recentelijk onderzoeken geweest bij allerlei traditionele samenlevingen, waarin ze daadwerkelijk met gadgets zijn uitgerust om hun bewegingen zo te meten. Maar dat kan je natuurlijk in de 16e eeuw kan je dat niet meer doen. En er is dus een ontzettend interessante historicus, Roger Eckert. Die heeft in zo rond 2000 heeft hij een aantal artikelen en een boek geschreven. En hij schrijft er nog steeds over. En die werd totaal getroffen doordat hij archiefonderzoek deed in de jaren 80 al. Maar hij moest ook iets schrijven over hoe slapen die mensen nou in de 16e, 17e, 18e eeuw. Ja, er wordt bijna niks over gezegd. Toen kwam hij tegen dat in rechtsbronnen, waarin getuigen worden gehoord. Ja, wanneer heb je je moeder voor het laatst gezien? Wanneer gebeurde dit? Hoe weet je dat er dit of dat? Nou, ik was net in mijn eerste slaap. Of ik was net in mijn tweede slaap. En dat zag hij overal. Eerste slaap, tweede slaap. Medische handboeken, waarin dan bijvoorbeeld in de 16e eeuw wordt aanbevolen dat je bepaalde medicijnen na je eerste slaap, maar altijd voor je tweede slaap moet innemen. En blijkt dan dat mensen in die rechtsbronnen bijvoorbeeld zeggen, ja, ik was na mijn eerste slaap even bier aan het brouwen. Denk je, hè? Bier aan het brouwen in de nacht, na je eerste slaap? Of ik was even een sigaretje aan het roken, dat is dan in later tijd natuurlijk. En er blijkt, die Eukiertje heeft dan allerlei van dat soort verwijzingen. Bijvoorbeeld ook in de 16e eeuw of 17e eeuw, dat het als je een kind wil verwekken, moet je dat het beste na die eerste slaap doen, want dat is de beste tijd. Dan is het ook het leukst, zeggen ze erbij. Dat is echt vrij interessant. Zo heeft hij gereconstrueerd dat er dus een gewoonte was om eerst, het is in de tijd dat er geen grote verlichting is. Dus je gaat, de zon gaat onder. Na een paar uur, ja, ben je het wel een beetje zat bij kaarslicht, zeg maar. En dan gaat iedereen naar bed. En dan slaap je een paar van die slaapcycli waar Gemma het over had. Dus misschien 2, dus 3-4 uur. Dan word je wakker en dan, dan ga je niet tennissen of zo. Ga je niks geks doen, maar rustig. Precies volgens het advies nu van ga uit bed, ga iets rustigs doen.
Ja, en het is ook wel interessant, want niemand maakte zich er dan ook zorgen.
Precies, dat is een van zijn leuke argumenten. Dat als het gaat over slapeloosheid, want mensen lagen natuurlijk ook zorgelijk wakker. En mijn ridder, die is voor het toernooi, kon die ook slecht slapen natuurlijk.
Een soort tentamen.
Ja, van alles natuurlijk. En of gewoon geldgebrek, alle zorgen die we nu hebben, die bestonden toen des te sterker. Dat bestond natuurlijk, maar dat gaat altijd over in slaap vallen. Die nachtelijke insomnia, dat je wakker wordt en dat dat dan een probleem is. Ja, daar spreken die boeken eigenlijk, dat begint pas in de loop van de 19e eeuw.
Wat is dat dan in die 19e eeuw, dat daar ineens ja, een lijn in werd getrokken. Waarvan het ideaal werd toch.
Ja, maar het is eigenlijk een tijdsdruk effect. Want als je kijkt naar traditionele samenlevingen slapen, dan is er eigenlijk geen vaste bedtijd. En dan is die eerste, tweede slaap, die zie je er ook, maar ook hele andere dingen. Soms slapen ze wel, soms staan ze midden in de nacht op om te gaan jagen als dat gunstig is. Maar er is geen druk van arbeidstijden om per se op een bepaalde moment op te staan. Altijd op hetzelfde moment. De ene keer, dus als je dan een keer midden in de nacht aan het praten bent geweest, dan slaap je misschien iets langer daarna. Je ziet dan in de 19e eeuw dat je moet dus voorstellen dat het een enorm gevarieerd patroon is. In het Westen heb je dan misschien, als die E-Kurch daar gelijk in heeft, want er is ook wel kritiek op zijn bronnen, want op sommige rechtsbronnen vind je dan helemaal niks daarvan. Die zeggen ze, ja, hoe kan het nou? Niemand heeft het over eerste en tweede slaap. Dat is natuurlijk wel een probleem.
Maar stel nou dat het wel zo is. Ja. Dat het wel het patroon is van die twee slaap.
Daar lijkt
is.
Het wel op.
Dan zeg je eigenlijk van, dat is dan een Europees patroon. Maar ergens anders is dat weer net wat anders. Maar het is dynamischer. Ja. Het is niet zo statisch als een uitgesmeerde slaap.
Nee, want stel je voor dat je dus aan zo'n gevarieerd patroon voeg je toe gaslicht en elektrisch licht. Waardoor je later naar bed gaat. Je voegt toe een noodzaak om op tijd naar je werk te gaan. Je voegt toe dat je alleen gaat slapen. Dat is gewoon een proces wat in de 19e eeuw begint. En ja, eigenlijk in de 20e eeuw ook door allerlei sociale woningbouw en zo wordt het allemaal heel normaal. Ja. Maar dan kan je, stel voor dat je dan dat oude patroon hebt. Je gaat laat naar bed en je moet op tijd op. Stel voor dat je dan om 2 uur denkt, nou, ik ga eens bier brouwen. Of ik ga met de buren praten.
Ja, dan ga je niet rustig nog eens bier brouwen dan. Want dan denk je, ik moet vroeg uit mijn bed.
Ja, want dan gaat wel om 7 uur de wekker. Dat is zeg maar die verlenging van de slaap in de westerse. Eigenlijk de volkomen domesticatie van de slaap. Want jij had het net over, hoe kan je de regie over je slaap vinden? Dat is wat we willen. We willen alles efficiënt en
goede, lange, kwaliteitsvolle slaap.
Ja, en dat is ook prima slaap. Ja, dus wij willen die slaap volkomen onder controle hebben. Dus stilte, zuivere lucht, alle deuren op slot. Er is ook een soort fortification, noemt Eckridge dat. Dat is al een ouder proces in het Westen. Dat iedereen hier altijd in zijn huis gaat slapen. Terwijl in allerlei andere culturen slaap je met z'n allen buiten. En dan
voelt het als een soort invasie als de bovenbuurman begint met stofzuigen om 22:30 s'avonds.
Ja, terwijl als je met z'n allen buiten slaapt, dan ben je dat gewend. Maar er is dus, alles wordt onder controle gebracht. Omdat zo efficiënt, gewoon 8 uur, echt geen mens ter wereld slaapt zo lang. Maar dan gaat het mis. Dan word je ineens wakker midden in de nacht. Dan heb je geen marge.
Nee, want dan denk je, want over 3 uur gaat de wekker.
Ja, begint het.
En ik moet toch op mijn werk zijn.
In de weekends is het ook veel minder erg om 's nachts even wakker te liggen over het algemeen.
Ja, want als je bijvoorbeeld in Bali, waarin ze dan 's nachts in die traditionele hoek van Bali heel nachtleven hebben met rituelen en tempeldansen en weet ik veel wat. Ja, als dat dan een beetje uitloopt, nou, dan slaap je de volgende dag wat langer of je gaat de volgende dag wat eerder naar bed. Of weet je, die discipline is er eigenlijk veel minder, maar dat maakt ons slaappatroon dus zo ontzettend kwetsbaar. Er is dus een hele interessante slaapantropoloog die daar heel veel over schrijft, David Sampson. En die heeft een soort uitruiltheorie. Het is dus niet zo dat onze moderne slaap slecht is. Want er is eigenlijk geen natuurlijke slaap. Iedereen doet maar wat eigenlijk. Je moet natuurlijk wel een paar van die cycli doorlopen, maar of dat onderbroken wordt of niet, dat is cultureel, bij wijze van spreken. Maar wij, in onze cultuur, hebben we nu een soort uitruil gedaan, dat we de perfecte situatie hebben om is. Daarom slapen we ook 8 uur. Maar dat gaat ten koste van een soort
flexibiliteit.
En je hebt dat, daar hebben we het nog niet over gehad, maar je hebt dat bioritme, waardoor je dus, daar moet je, dat was ook het advies, dat je op tijd opstaat, want anders, en je moet dan op de juiste momenten
licht in de ochtend. Ja.
Dus dat bioritme wordt eigenlijk, dat is veel rommeliger dan wij willen. En als dat dan een keer verstoord wordt, dan is daar geen ruimte voor. Dus dan ga je slecht slapen. Want dat je 's nachts wakker ligt van de zorgen, ja, dat heeft iedereen.
Ja,
alleen, maar wij moeten op tijd op.
Ja, als die zorgen er nog bij komen, en dat merk ik ook. Ik tegenwoordig, als ik 's nachts wakker lig, probeer ik gewoon tegen mezelf te zeggen van, nou, oké, ik blijf gewoon lekker rustig liggen in mijn bed. En dan ga ik niet meer in slaap vallen. Maar dan mag ik gewoon nog lekker twee uur of weet ik veel, over hoeveel tijd de wekker gaat, mag ik nog die periode blijven liggen. En 9 van de 10 keer val ik dan juist in slaap.
En die e-Kurtz heeft ook een heel leuk... Die vertelde me, want ik had hem gebeld. En die vertelde ook van, er is een Australische slaapcentrum. En die gebruiken mijn theorieën om mensen gerust te staan. Het is helemaal niet erg als je midden in de nacht wakker wordt.
Dat deden de Europeanen in de 17e
eeuw
ook.
Normaal. Het is een heel oud patroon. Dat is volkomen normaal. Waardoor je dus die angel eruit haalt. Van, ik moet per se... Dus als je wat relaxter, dat is dus ook wat alle slaapdeskundigen zeggen. Als je wat relaxter over je slaapprobleem bent, dan los je al de helft op. Interessant. Dat is natuurlijk niet voor extreme problemen, want die zijn er natuurlijk ook. Dat snap ik ook wel.
Maar het is dus ook niet zo dat dat Europese slaappatroon van 3 eeuwen terug, als dat inderdaad zo zou zijn, dat dat nou de natuurlijke oerversie is. Het is niet zo dat bij een vuur slapen, dat nou de vorm van slaap is. Maar slaap is eigenlijk een kneedbaar, flexibel systeem.
Ja. Het is een intent. En dat is zo leuk als je die recente literatuur... Dat is misschien wel door die e-Kurtz ook gekomen. Omdat hij is eigenlijk een van de weinigen die dat historisch onderzoekt. En dat er dus veel onderzoeken zijn waarin het als een volkomen cultureel iets wordt beschouwd. Want vroeger werd er gedacht, je bent er niet. Dus dat is niet interessant. En mensen schrijven er natuurlijk ook niet veel over. Maar nu worden dus heel veel die sociale patronen bij Aboriginals, waar dan een onderzoekster gewoon maandenlang sliep en steeds beter ging slapen. Want dan sliepen ze buiten in vrij ritueel geordende cohorten, bepaalde volgorde. En zij zegt dan van we zoeken allemaal veiligheid in de slaap. Wat is veiligheid in de slaap? Wij hebben wat die Ickerts dus noemt de domestic fortification.
Dat je in je eigen bed in je eigen huis ligt.
Je gaat eerst alle deuren op slot doen. Je gaat alle lichten uitdoen.
Thermostaat omlaag.
De thermostaat omlaag. En dat is trouwens al ouder dan die lange slaap. Want dat, hij zegt, als je ziet wat er in de 16e eeuw aan rituelen in Londen wordt gedaan. En bidden dit en bidden dat. En allemaal ook fortification al.
Ja.
Maar die... Dus dan sluit je op en dat is dan de veiligheid. Maar de veiligheid bij die Aboriginals, dat is natuurlijk ook cultureel afhankelijk. Dat is dat er eigenlijk altijd wel iemand wakker is.
En dat is weer ook dat alerte brein, hè? Want waar ik net over had, over stress en mensen die dan een onveilige jeugd hebben gehad, dat die dan misschien 's nachts ook wat alerter zijn. Dat als je kunt overgeven aan de veiligheid van de groep in dit geval, dat je op die manier tot rust kunt komen.
Er is zelfs, dat vond ik eigenlijk een van de allerleukste theorieën, dat evolutionair gezien, dat jongeren die vallen bijvoorbeeld later in slaap dan ouderen. Die slapen langer door. Oudere mensen zijn weer vroeg in de nacht alweer wat wakkerder. En als je dat allemaal zo bekijkt, dan is het in een natuurlijk samengestelde groep, waar je ook allerlei individuele variatie, eigenlijk altijd wel iemand die op een natuurlijke wijze wakker is.
Grappig.
Dus je moet een partner zoeken die een beetje jou aanvult daarin.
Ja, maar niet in ons systeem. Nee. Want dan krijg je dus wat Lucas had, dat ineens de stilte wordt verstoord omdat er iemand begint te hoesten natuurlijk. Bij ons bestaat dat natuurlijk helemaal niet meer.
Maar het is dus niet... Als je het gewoon internationaal, cultureel divers bekijkt, dan is die hoestende persoon in de nacht ook helemaal geen probleem eigenlijk.
Nee, er wordt dan een stuk doorgehoest natuurlijk.
Dat ik daar zo'n last van heb, dat is omdat ik aan dat westerse ideaal van die stille slaapkamer...
Daar slaap je natuurlijk ook perfect.
Maar het westerse systeem is dus wel een slaapsysteem onder druk. Weet je, we hebben de marges hebben we er een beetje uitgehaald. Ik ben een beetje op zoek van omdat je net zei van... die slaap wordt internationaal cultureel ook niet zo super interessant gevonden. Mensen doen het gewoon. En wat ik hier aan het begin
iedereen
zei...
Iedereen maakt zijn eigen ding ervan.
Ja, precies. Maar ik bedoel, hier is meer een kwestie of je goed geslapen hebt of niet. Maar dat is dus door ons maatschappelijk cultureel systeem zo belangrijk.
Maar ook omdat er als je in ons systeem een keer slecht slaapt, dan is dat ook een probleem.
Ja, dat bedoel ik.
En je hebt die verstoring van dat bioritme. Omdat het wordt gewoon opgelegd aan ons lichaam, die eigenlijk wat flexibeler wil zijn. Dat je de ene keer... Wat in feite zoals je leeft als je op vakantie zonder plannen bent. dat je dan een keer laat naar bed gaat en dan slaap je weer uit. Of je staat wel vroeg op omdat je op, weet ik veel, de hond moet uitlaten. Maar dan val je gewoon 's middags in slaap terwijl je aan de rand van het zwembad zit te lezen. Ik zeg maar wat.
Ja, heerlijk. En als ik kampeer, dan vind ik het ook helemaal niet erg als ik wat buitengeluiden hoor en zo. Want dan voel ik me toch wel
ontspannen.
Nee, dat
dan weer niet. Dat is toch grappig?
Ik vind het wel een hele mooie inkijkje in, zeg maar, hoe we inderdaad de slaap hebben proberen te temmen. Want jij zei, we hebben de slaap eigenlijk gedomesticeerd. Ja. Maar dat keert zich dus af en toe tegen ons als je, nou ja, als je dus de slaap niet weet te vatten en je daar juist over begint te malen.
Ja, maar ook en dat je dus dat je wakker wordt omdat je dat bio. Dus je moet dan, dat lees je dan ook. En dat zijn allemaal hele gedetailleerde gedachten over therapie en zo. Je moet dus die slaapproblemen oplossen met deze kennis, dat dus ook niet zaligmakend is om op één manier te slapen.
Nee, dus je, voor wie de slaap niet kan vatten, is dus de troostende gedachte van, dat is ook niet erg. De aboriginals, die worden ook wakker in de nacht. 300 jaar geleden werden ze wakker in de nacht.
Ja, en die maken dan ook iemand wakker als ze iets tegen hem willen zeggen.
Ja, ik weet niet of mensen dat thuis moeten uitproberen met hun
maar
met
er
hun
is ook een andere kant. Als ik dus met jou 's avonds, ik denk niet dat het overdag heel erg speelt, maar het zou ook kunnen, met jou een gesprek aan het voeren ben, maar ik wil een beetje afhaken, dan val je gewoon in slaap.
Oh ja.
Als je heel lang stil bent, is ook een teken.
Maar probeer dat eens op kantoor te doen.
Maar het is wel, oké, dan moeten de luisteraars niet hun bedpartner wakker maken. Maar wij zijn er wel altijd voor. Dus ze kunnen gewoon de hele nacht natuurlijk naar Onbaar de Apen luisteren.
Ja, ik wil de luisteraars in ieder geval feliciteren die het eind hebben gehaald van deze
en
podcast.
En anders goedemorgen.
Ja, ja, en alle afhakers die op avond 2 proberen verder te komen, welkom. Dit is het einde van deze aflevering. Ontzettend bedankt Gemma en Hendrik dat jullie ons hier over de geheimen van de slaap kwam vertellen. Wij zijn er volgende week weer. Rosa van Toledo en Celine Cornelis, bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudo Quartet.
Welterusten.
Welterusten.
Slaap lekker.